We gaan het hebben over leven in en onder een gesloten hemel. Dat is op zich wel een aparte uitdrukking natuurlijk. U snapt wel, de hemel gaat voorlopig nog niet open, wat de onderwerpen betreft. En ja, dat moet allemaal nog aan de orde komen. En dat komt ook wel aan de orde, maar we willen eigenlijk vanavond eerst met elkaar stilstaan bij het leven in en onder een gesloten hemel. Dus ja, de hemel blijft gesloten. De hemel is zelfs op dit moment zodanig gesloten dat God ja, eigenlijk op geen enkele manier enige blijk geeft van zijn aanwezigheid. Tenminste, zo wordt dat door heel veel mensen ervaren. Gelovigen, ja, hè, die onder ons gezegd, die weten wel beter. Maar over het algemeen ja, is dat toch wel vaak wat je hoort. Hè? Van ja, als er dan een God is, dan weet je wel, dat soort uitdrukkingen. En ja, weet je, dat, ja, dat is op zich ook wel te begrijpen. En het is ook niet voor niets. Hè? Dat heeft te maken met het feit dat God verborgen is. God is een verborgen God. En die hemel is gesloten. Nou, we hebben al even in de Bijbelstudies tot dusver ook gezien, met name gisteravond, was dat er wel verschillende momenten zijn in de Bijbel en in de heilsgeschiedenis waarop gezegd wordt, de hemel werd geopend. En dus die hemel is wel verschillende keren opengegaan. We hebben ook gezien, bijvoorbeeld met Stefanus, dat hij de hemel in kon kijken. En dat hij daar de Here zag, de verheerlijkte Heer Jezus, aan de rechterzijde. Ik zie hem staan, zegt Stefanus. Iets wonderlijks. Dat speelt zich af in de handelingenperiode en ja, dat geldt ook voor Petrus waar we bij stil hebben gestaan. Die dat laken uit de hemel neerzag dalen, toen werd de hemel ook geopend. Zo allemaal van die beelden. Dat boek Handelingen, dat wordt vooral natuurlijk gekenmerkt door de verwachting van de komst en daarmee ook weer van de opening van de hemel. De komst van de Heer Jezus, de opening van de hemel. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En eigenlijk werd meteen daarna al gezegd van, nou ja, zoals hij naar boven gegaan is, zo zal hij ook weer terugkeren. Dus er werd meteen de verwachting gewekt van de wederkomst. Dus hij komt weer terug, die hemel die gaat open. En dat is waar het wacht op is. Nou, inmiddels hebben we de handelingen tijd gehad. Al een hele lange tijd is dat geleden trouwens dat we die gehad hebben. Bijna 2000 jaar. En de hemel is nog steeds niet geopend. Dat is zeg maar vooruitgeschoven in de tijd. Daar is nog steeds het wachten op. En dat betekent dat die hemel gesloten is. Ja, en is die hemel dan zover? Ik zei net, mensen in het algemeen, die hebben dat wel door. Dat er, ja, als er dan een God is en dergelijke. Maar ik heb ook wel eens het idee dat wij als gelovigen soms ook wel eens een beetje zo leven. Weet je wel, van ja, waar is God eigenlijk? Is er wel een open verbinding naar de hemel toe? Ik heb mijn leven ooit aan de Heer gegeven. En sinds die tijd, nou ja, kabbelt het allemaal maar een beetje voort. En aan het eind van de rit, dan hoop ik hem dan wel weer te zien of zo, weet je wel. Voor heel veel gelovigen lijkt God heel afstandelijk. Letterlijk, heel ver weg. En is dat terecht? Is dat terecht om dat zomaar te zeggen? Ik wil met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief. Efeziërs hoofdstuk 2, dat hele hoofdstuk. En dat doe ik omdat daar een paar dingen in staan. Ja, die ons misschien toch een beetje een andere kijk geven op wat er met de hemel aan de hand is. En wat er met ons aan de hand is. Efeziërs 2, dat hele hoofdstuk, dat lezen we. Ik lees dat dan vooruit de HSV, hè, de Herziene Statenvertaling. En ja, dan moet ik eigenlijk, ik doe dat meestal als ik dit vers lees, dus voor sommigen zal dit wel bekend overkomen en voorkomen. Maar in de Herziene Statenvertaling geldt dat datgene wat cursief gedrukt staat, dat dat er eigenlijk niet staat. En nou, meestal is dat allemaal helemaal niet zo erg wat ertussen gevoegd is. Tenminste, in een aantal gevallen werkt het ook nog wel verhelderend ook. Maar hier, ja, hier denk ik van, hier hebben ze toch wel heel veel tussen verzonnen. He, want er staat ook u en dan staat er cursief, heeft hij met hem levend gemaakt. En dan gaat het verder, die dood was door de overtredingen, u, he, die dood was door de overtredingen en de zonden. Ja, en eigenlijk is dat, kijk, ik wil niet zeggen dat het niet waar is wat er staat, maar het is beter om dat maar gewoon weg te laten. He, want over dat levend maken, daar moet Paulus nog over schrijven. En de vertalers die nemen hier als het ware alvast een voorzetje, een voorsprong op Paulus. Die verklappen alvast wat hij later gaat schrijven in dit hoofdstuk. Het is een beetje apart eigenlijk. En het is ook helemaal niet nodig om het ertussen te voegen. Dat ook u, he, dat slaat in feite terug op wat je in hoofdstuk 1 leest, in vers 13. Daar staat in hem ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Daar slaat het in eerste instantie op. Wie die u zijn, dat gaan we zo precies lezen in Efesius 2 trouwens. Dus daar hoef ik me niet zo druk om te maken nog. Dus daar slaat het in eerste instantie op. En in tweede instantie eindigt hoofdstuk 1 met de woorden met betrekking tot de gemeente. En dan staat daar in vers 23, die zijn lichaam is. De vervulling van hem die alles in allen vervult. En dan gaat het dus gewoon verder. Ook u. Die dood was door de overtredingen en de zonden. He, dus de Heere, die heeft een lichaam, de gemeente, het lichaam. En dat is de vervulling van hem die alles in allen vervult. En dan staat er dus bij ook u. Dus ik zou haast willen zeggen, als je er al wat tussen zou willen voegen, doe dan zoiets van ook u die vervuld bent. En het blijkt, hè? Het blijkt dat wij vervuld zijn en dat wij de volheid hebben, hè, ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dus vandaar even die opmerking over dat eerste vers. En ik sla het nu over bij het lezen. Ja? Dus er staat, Efesius 2, ook u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en mede in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u, die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, dat is een hele mond vol. Maar het is wel een mooie mond vol, denk ik dan. He, want dat, wat daarin beschreven staat, dat zegt ons in feite heel veel over wat er nu aan de hand is met ons. He, wie wij zijn en wat onze plaats is en hoe wij gezegend zijn en al dat soort zaken. Maar het zegt natuurlijk ook wel heel wat over de tijd voordat dit waarheid was. Of waarheid geworden is. He, en dan heb ik het over de periode die we in het boek Handelingen omschreven vinden. Er staan nogal wat dingen. Er staat bijvoorbeeld dat Paulus zegt in het 13e vers. Hij zegt: in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. En dan wordt daar dat woordje voorheen gebruikt en u. Nou, en als je dan kijkt in vers 11, dan zie je dat daar ook staan: bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was. En dat zijn die u die Paulus ook in het begin in vers 1 aanschrijft. Ook u, die dood was door overtredingen en zonden. Dus je kunt in het algemeen wel zeggen dat Paulus het hier over heidenen heeft. En dan zegt hij in vers 14, want hij, Christus, is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. Nou, je kunt ervan uitgaan dat als er in de Efezebrief zo over u gesproken wordt, dan wordt er ook over wij gesproken. En daar heb je eigenlijk ook gelijk die twee groepen, die beiden, die de apostel Paulus hier benoemt. Hij heeft beiden één gemaakt. Er was een tussenmuur, staat er in vers 14, die scheiding maakte, maar die is afgebroken. Er was vijandschap in zijn vlees, dat bestond in vers 15 uit de wet van de geboden, maar dat is weg. Die heeft hij werkeloos gemaakt, teniet gedaan, staat er. En waarom dan, aan het eind van vers 15, nou opdat die twee, daar heb je weer die twee, die beiden, tot één nieuwe mens geschapen zou worden. En zo heeft hij dus vrede gemaakt, tussen die beiden. Dat is iets, dat benoemt Paulus dan vaker. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 18, is niet helemaal uiteindelijk, maar in ieder geval in vers 18, dan zegt hij, want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. En daar zien we een klein beetje alvast een heenwijzing naar waar we vanavond ook uiteindelijk naartoe willen. Namelijk dat wij toegang hebben tot de Vader. Dus hoewel wij leven met het gegeven dat er een gesloten hemel is. En dat sommigen zelfs zeggen van, nou, de hemel lijkt wel van koper. Want als ik bid, krijg ik nooit antwoord. Daar staat tegenover wat hier staat. En dat is dat wij beiden, zoals dat hier dan omschreven wordt, door één geest de toegang hebben tot de Vader. Is toch wel bijzonder, wat de apostel schrijft daar. Kijk, ik denk dat wij nu best kunnen zeggen, zo die Efezebrief lezend. Peter heeft vanmorgen gezegd dat die Efezebrief een hele moeilijke brief is om te lezen. Dat vind ik nou helemaal niet. Dat is ook weer zo wat, hè? Nee, ik snap dat heel goed. En ik, En dat is ook geen lichte kost, hè, wat daar staat. En om dat te begrijpen, daar gaat inderdaad wel een mensenleven overheen. Voordat je dat allemaal snapt. Dus dat is, ja, dat is inderdaad moeilijk. Hè, maar het mooie is, dat vind ik tenminste voor mezelf altijd heel handig om te weten, dat dingen vaak moeilijk zijn door een obstakel dat in jezelf zit. En dat obstakel is dat wat je geleerd hebt in het verleden. En dat neem je mee, hè, we noemen dat wel eens de geestelijke bagage, weet je wel. Kom je aan, je hebt die en die christelijke opleiding of opvoeding of wat dan ook gehad. En nou ja, dat neem je mee en dan is dat gewoon niet te begrijpen. Of het is niet duidelijk te begrijpen, het is niet makkelijk. Maar broeders en zusters, ja, wat daar staat, als wij proberen ons een klein beetje te verplaatsen naar het moment toe waarop Paulus dit schrijft. En dat weet u wel, hè, dat is aan het einde van de handelingentijd, handelingen 28. Hè, dan gaat hij dit schrijven, zeg maar ergens in die periode van 2 jaar, aan het eind van handelingen. Hè, dan gaat hij dit schrijven. Je kunt ervan uitgaan dat datgene wat hij schrijft, dat dat door de mensen toen in ieder geval compleet en geheel begrepen werd. Ik denk wel eens beter misschien wel dan door ons. In ieder geval door een groot deel van de christenen werd het begrepen. Die mensen die snapten toen wat er bedoeld werd met die de beiden één heeft gemaakt. Of die de twee één heeft gemaakt. Die snapten dat. En weet je waarom? Omdat zij met z'n allen net uit de handelingentijd voortgekomen waren. Zij hadden net die tijd achter zich liggen waarin er inderdaad scheiding was door de wet. He, waarin er scheiding was, en laat ik het maar even gewoon zo zeggen, tussen Jood en Heiden. Er was scheiding tussen. Er waren verschillen. Vanmorgen even dat, vanmorgen hebben we dat vers, dat was gisteravond. Gisteravond hebben we dat vers gelezen uit Handelingen 10. Weet u wel dat Petrus tegen Cornelius zegt, u kent hem wel hè. Dat Petrus tegen Cornelius zegt van, u weet dat het een Jood niet toegestaan is om met iemand van een ander volk samen te komen. Weet je wel? Nou, gisteravond hebben we dat nog gelezen. Hè? Dat is daar nog langsgekomen. En de moraal van het verhaal van gisteravond was in ieder geval dat voor Petrus duidelijk werd dat hij geen onderscheid mocht maken, niet onheilig mocht noemen wat God heilig noemt en ga zo maar verder. Maar nou is het, dat is wel mooi, we hebben dat op een paar plaatsen in de afgelopen seizoen, hebben we dat ook gezien, in de Bijbelstudies over handelingen. Nou is het wel mooi dat Petrus in dat vers wel iets heel specifiek zegt. Hij zegt, het is een Jood niet toegestaan om met iemand van een ander volk samen te komen om te eten. En om te gaan. Het is een Jood niet toegestaan. Weet je, als je dan een klein beetje verder gaat kijken en je kijkt een beetje onder de oppervlakte van de tekst en vooral onder de oppervlakte van de vertaalde tekst, de Bijbeltekst, dan staat daar niet ander volk. Het is een Jood niet toegestaan om met iemand van een ander volk daarbij te verkeren. Maar weet je wat er staat? Het is een Jood niet toegestaan om bij iemand van een andere stam te verkeren. Dat is wat er staat. En dat maakt opeens dat handelingen een klein beetje een ander boek wordt dan dat misschien wel vaak opgevat is of begrepen is. Hè, en je hebt de visie dat alles wat niet Jood is, dat is heiden en dan in één keer dat zijn wij. En daar wordt wel heel halstarrig aan vastgehouden. Maar weet u, er is op zich heel wat voor te zeggen om aan te nemen dat in de handelingenperiode onder die heidenen, we hebben daar wel eens vaker het over gehad, ook wel hier in Reën, om onder die heidenen, in ieder geval onder een groot deel van die heidenen, te verstaan mensen van een andere stam. En dan simpelweg mensen van het huis van Israël. En dat huis van Israël, ja, die worden in de Bijbel ook wel omschreven als mensen die ver af zijn. Daniël 9, Handelingen 2. En dat is ook nou precies wat Paulus het hierover heeft. Hij zegt in vers 13, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was. Door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Ja, dat is toch wel apart. Het gaat hier ook over de tussenmuur die scheiding maakte. Dat was de wet der geboden. Broeders en zusters, u weet wel dat je op verschillende manieren over het begin van de gemeente van Christus kunt spreken. De gemeente van Christus is begonnen, een hele wijdse uitleg is, de gemeente van Christus is begonnen bij Adam. Maar goed, die laat ik even voor wat die is. De kerk aller eeuwen, van Adam af. Weet je, zo heb ik dat vroeger ook een keer in een geloofsbeleids of kort begrip of zo geleerd, ik weet niet meer. Maar goed, die laten we even. Maar er wordt ook wel gezegd, de gemeente van Christus begint in Handelingen 2, de gemeente van Christus begint in Handelingen 13, dat is de bediening van Paulus, of de gemeente van Christus begint in Handelingen 28. Het begint in Handelingen 28, het lichaam van Christus. Het is een publiek geheim, dat we ervan uitgaan dat dat aan het eind van Handelingen 28 is. Ik hoop u vanavond of zometeen gewoon iets te laten zien, aan de hand waarvan je kunt zien dat de gemeente niet in Handelingen kan hebben bestaan. Als je tenminste deze woorden serieus neemt. En dat zit hem in die wet van de geboden. Gaat u maar eens even mee in de geest, in overdrachtelijke zin, naar Antiochië en Jeruzalem in Handelingen 15. Handelingen 15. Daar vindt namelijk een vergadering plaats. Een beetje beïnvloed door de katholieke kerk wordt dit ook wel het apostelconcilie genoemd. Nou, het is gewoon een vergadering. Hè? Mensen hebben met elkaar gesproken. En dat was naar aanleiding van een stukje oneenigheid. Handelingen 15, ja, dat weet je, daar zit je in de periode waarin Paulus al begonnen is te prediken en uitgezonden is. Hè? Want dat begon in Handelingen 13. Zodra Paulus in de bediening gesteld is, heet hij ook echt Paulus. Hè? Wordt hij met die naam, wordt hij verder omschreven. Paulus die wordt uitgezonden vanuit de plaats Antiochië. Dat ligt dan nu tegenwoordig in het zuiden van Turkije. Heb ik geleerd afgelopen seizoen. Zo'n beetje op de grens met Syrië. Die plaats, daar wordt hij vandaan gezonden. En daar bevinden zich op een gegeven moment allemaal gelovigen uit de heidenen. En dan komen daar gelovigen uit de Joden komen daar naartoe. En die gaan tegen die mensen uit de heidenen zeggen, jullie moeten de wet houden. Jullie moeten de wet in acht houden. Dat is wat ze dan zeggen. Nou, dat wordt een enorm geschilpunt. En dan worden er mensen, waaronder Paulus, die worden vanuit Antiochië naar Jeruzalem gestuurd. En dan moet daar eens over gesproken worden. Hoe zit dat eigenlijk? Er staat in vers 1, en dat speelt zich nog even af in Antiochië. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Nou, dat is op zich natuurlijk al een gekke zin dat je dit zo zegt. Want dat zou eigenlijk heel technisch gesproken betekenen dat alleen maar mannen zalig kunnen worden. Toch? Want als je niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, nou, jongetjes werden alleen maar besneden. Die konden dus zalig worden dan, blijkbaar. Dacht men. Maar goed. Vers 2, toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden ze dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Dus daar gaan ze. En dan komen ze in Jeruzalem, vers 4, worden ze ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En dan vertellen ze van wat er aan de hand is. En dan zeggen ze, maar, vers 5, Er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Die uitdrukking moet je even vasthouden. De wet van Mozes in acht nemen. De wet in acht nemen. Dat is wat zij moeten. Nou, die vergaderingen, hè, dat is natuurlijk altijd hoop gepraat en zo. En dat is hier ook zo. Maar uiteindelijk komt er dan een brief uit. En uit die brief blijkt dat zij zich niet hoeven te houden. Dat zij de wet niet in acht hoeven te houden. He, dus dat hoeven ze niet. In vers 19 bijvoorbeeld, daar wordt gezegd door Jacobus: ik ben van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Nou, dat is wat er gezegd wordt. Maar we moeten ze verder niet lastig vallen. Zo wordt er gezegd. Zij hoeven de wet niet te onderhouden. Zij hoeven de wet niet in acht te nemen. Dat is niet wat voor hun van belang is. Er wordt hen geen verdere last opgelegd, behalve nou ja, zich onthouden van afgodenoffers, bloed, het verstikte en van hoererij. Nou, dat is het. Met andere woorden, die heidenen, die hoefden de wet niet in acht te nemen. Dan gaan we een beetje verder in de Bijbel, in vers 21, of hoofdstuk 21 van Handelingen. Dan zijn we heel wat jaren verder, maar dan komt Paulus in vers 15 opnieuw in Jeruzalem. En daar aangekomen gaat hij, vers 18, gaat hij naar Jacobus en al de ouderlingen waren daar. Nou, en dan gaat hij vertellen wat er allemaal gebeurd is onder de heidenen. En dan staat er vers 20, en toen ze dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: u ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat ze de kinderen niet moeten besnijden, ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de gemeente samenkomt, want ze zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. We hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat ze zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Dus Paulus, die krijgt dit zo te horen. Vers 25 nog. Maar wat de heidenen betreft, die geloven, hebben we geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen. Behalve dat ze zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Nou, Paulus een beetje kennende, tenminste dat denken we dan, hè, hadden we misschien wel verwacht hier dat er een enorme opstand van Paulus zou komen van: joh, ja, maar daar ga ik niet aan beginnen, we zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade, klaar. Zou je zo verwachten. Maar niets is minder waar. Paulus doet wat hem opgedragen is. En Paulus, die gaat naar de tempel, gaat kosten betalen, brengt een offer uiteindelijk. En hij doet wat de wet wil. Hij handelt met inachtneming van de wet. En weet je waarom hij dat deed? Omdat hij een Jood was. Een gelovige uit de Joden. Er is in Handelingen bijvoorbeeld ook sprake dat Paulus een keer iemand besnijdt. Dat hoeft toch niet meer, Paulus? Hij doet het wel. Timotheus. Er is in hetzelfde boek Handelingen ook sprake van iemand die hij niet besnijdt. Titus. Ja, waarom? Titus was een heiden. Moest je niet lastig vallen met de besnijdenis. Dus, wat zien we eigenlijk? Wij zien dat in de handelingenperiode de gelovigen uit de besnedenen een aparte positie innemen ten opzichte van de gelovigen uit de heidenen. En wat daartussenin staat, is het in acht nemen van de wet. Dus als Paulus schrijft in Efeze 2, dat die beiden één geworden zijn, we hebben dat samen gelezen, en dat die beiden tot één nieuwe mens, die twee tot één nieuwe mens geschapen zijn, kan dat per definitie niet over de handelingenperiode gaan. En kan het dus ook niet zo zijn dat de gemeente, het lichaam van Christus, zoals dat in de Efezebrief omschreven wordt, al begonnen kan zijn in Handelingen 2. Kan gewoon niet. Want er zit verschil in het in acht nemen van de wet. Het wel of niet in acht nemen van de wet. Nou, weet je, en dat denk ik van ja, dan is opeens de Efezebrief toch wel een hele makkelijke brief. Hè? Maar je moet wel kijken naar de context en de achtergrond waartegen deze dingen geschreven zijn. Dus toen Paulus die Efezebrief geschreven heeft, ja, toen lag die tijd achter hem van dat verschil. En toen brak er een nieuwe tijd aan. En toen is de Heere verder gegaan. De geschiedenis, de heilsgeschiedenis is door handelingen heen verder gegaan. Is bij Paulus terechtgekomen. En de gelovigen die er na handelingen zijn, die weten van, ach ja, nu is het lichaam van Christus er. En nu is er geen verschil meer. De beiden zijn één geworden. Die beiden zijn tot één nieuwe mens gemaakt. Er is geen verschil meer. Het is één geheel geworden. En Christus is het hoofd. En wij leven ook nog steeds na handelingen. En wij leven ook, net als Paulus toen, nog steeds onder een gesloten hemel. En als hier staat in Efeziërs 2, in het 19e vers, in het 18e vers, als daar staat, door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Natuurlijk, dan slaat dat in de eerste plaats op die beiden die nu in één geest, want het is één lichaam, het is één nieuwe mens geworden, toegang hebben tot de Vader. Maar inmiddels, ja, mogen ook wij, 2000 jaar later, tot datzelfde lichaam van Christus behoren. En hebben wij dus ook de toegang tot de Vader. Dus je zou kunnen zeggen, hoezo gesloten hemel? Wij hebben de toegang tot de Vader. Waar is de Vader eigenlijk? Nou, vanmorgen gezien. In het heilige der heiligen. Of in de hemel der hemelen. Daar is de Vader. En wat staat er dan? We hebben de toegang tot de Vader. Een stukje verder kun je in Efeziërs 3, kun je dat ook vinden, in vers 12. Daar staat, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Eigenlijk staat daar, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Ja. Met andere woorden, het geloof van Christus. Christus Jezus onze Here, die genoemd wordt aan het einde van vers 11. En wij hebben in Christus Jezus de vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Dat is toch wel iets wonderlijks, hè? En ik denk wel eens, dat zijn ook van die dingen, daar moet je zelf ook, ja, van tijd tot tijd gewoon bij bepalen. Dat dit waarheden zijn. Hè? Ja, je hebt natuurlijk best wel, hè, als mens heb je best wel eens van die momenten dat je denkt van, ja, mensen, hè, ik snap er allemaal niks meer van en hoe gaat dat leven en ik overzie het allemaal niet meer en nou ja, weet je, van alles. En je hebt het idee dat je er een beetje alleen voor staat. Maar wat een enorm groot voorrecht hebben wij, dat wij kunnen zeggen van, ja, maar we hebben de toegang met vertrouwen. Hè, dus gewoon met vertrouwen. Door het geloof van hem. En wat voor toegang? Nou, dat leer je uit hoofdstuk 2. De toegang tot de Vader. Hè, tot de hemelse Vader. Wij hebben een plek bij de Heer zelf. We hebben zo net gelezen in Efeziërs 2. In het zesde vers. Dat God ons mede opgewekt heeft. En mede in de hemelse gewesten gezet heeft. In Christus Jezus. Dus daar bevinden we ons. In Christus Jezus. In de hemelse gewesten, in Christus Jezus. De hemelse gewesten. Dat is een uitdrukking die soms ook wel eens gewoon weergegeven wordt met de hemel. Maar ja, we zijn al een heel stuk wijzer geworden sinds vanmorgen. We weten nou opeens dat er niet zomaar één hemel is, maar dat er hemelen zijn en een hemel der hemelen. Dus langzamerhand krijgen we daar een beetje een beeld van. Ik heb een boekje bij me, dat wil ik eigenlijk in de vakantie nog eens een keer gaan lezen. Dat heet het, dat is het draaistukkietje Weltall des Bibels. Ja? Frans? Ja. Dat is niet Frans bedoel ik, dat is Duits. Maar, dus het drie verdiepingen wereld, heelal, wereldbeeld van de Bijbel. Dus dat is in het Duits, dus vandaar dat ik dat waarschijnlijk een beetje voor me uitgeschoven heb. Maar we moeten het toch wel even lezen. Drie verdiepingen, zo wordt er dan gezegd. Nou ja, aardbodem, hemel, nog een hemel en de hemel der hemelen. Dat is het beeld. En hier wordt gesproken over de hemelse gewesten. Dan kun je denken van, ach ja, had Paulus dan niet even wat makkelijker kunnen doen en gewoon hemel kunnen schrijven. Altijd zo moeilijk doen, weet je wel. Dat idee kun je krijgen, maar dat is niet moeilijk doen, want die hemelse gewesten, dat geeft, als je die term helemaal gaat ontleden, dan geeft dat een bepaald gebied aan van dat drie verdiepingen gebeuren. En die hemelse gewesten, daarmee wordt bedoeld de hemel der hemelen, waar God woont, en de hemel daaronder. Ja, wij zouden dan misschien zeggen de sterrenhemel of zo, maar goed. De tweede hemel. Vanmorgen hadden we dat overzichtje ook even, weet je wel. Eerste hemel, tweede hemel en de derde hemel, of de hemel der hemelen. En de bovenste twee hemelen, de tweede en de derde, die worden omschreven in de Bijbel als hemelse gewesten. En daarom, dat was u misschien wel eens een keer opgevallen, of misschien ook wel niet. Maar daarom lees je, als het over ons gaat, dan lees je dat wij in de hemelse gewesten gezet zijn, of daar gezegend zijn, zoals in hoofdstuk 1 vers 3. Maar dan staat er even gauw bij, in Christus. En dan weet je meteen, dan bevinden wij ons dus in het bovenste deel. Oftewel, in de hemel der hemelen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus, staat erbij. En ook in hoofdstuk 2 vers 6, daar staat aan het eind dus, wij zijn met hem in de hemelse gewesten gezet, dan komt het weer, in Christus Jezus. Dat is waar onze plek is, dat is waar onze positie is, dat is waar wij vrije toegang hebben tot de Vader. En daar heeft hij ons neergezet. Is dat belangrijk dat dat erbij staat, dat in Christus Jezus? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een stomme vraag, want het staat in de Bijbel. Dus ja, tuurlijk is dat belangrijk. En waarom is het belangrijk? Nou, om aan te geven waar we ons precies bevinden in die hemelse gewesten. En het is ook belangrijk met het oog op de hemelse machten en krachten en heerschappijen die zich ook in de hemelse gewesten bevinden. Maar ja, die bevinden zich niet daar in Christus. En die bevinden zich daarom in het lagere deel van de hemelse gewesten. Bijna in de hemel, maar toch weer net niet. Dat is ook de plek in het Bijbelboek Job. Daar wordt beschreven dat de Satan op een gegeven moment voor de troon van God verschijnt. Moeten wij daar nou uit concluderen dat de Satan in de hemel der hemelen geweest is, in het heilige der heiligen? Ja, door het zo te zeggen, kan het eigenlijk al niet, hè? Als je het je zo afvraagt, weet je wel, dan denk je al van, ja, dat is raar. Maar toch is hij voor dat aangezicht, of tenminste voor de troon van God verschenen, waar dan? Ja, wel in die tweede hemel. Maar in die eerste, of nou de derde moet ik zeggen, de derde hemel, die er het eerst was, de hemel der hemelen, dat is de plek waar God woont. En dat is licht. Ontoegankelijk licht, zegt Paulus. En toch hebben we toegang tot de Vader. He, toch bevinden we ons daar. Wat eigenlijk een letterlijk ongelooflijk iets, he, dat we ons daar bevinden. Dus wij zitten aan de ene kant dan wel met een gesloten hemel. Maar geestelijk gezien, wat onze positie, onze geestelijke positie betreft gezien, kunnen we het niet beter hebben. Bevinden we ons op de hoogst mogelijke plaats die je maar enigszins kunt voorstellen. Wat voor omschrijvingen vinden we, hè, als het over ons gaat? In Efeze 2, we hebben dat stuk gelezen en dan kom je daar zo'n beetje aan het einde. En dan schrijft de apostel Paulus iets over ons. Dan zegt hij, zo bent u dan, vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Nou, we zijn huisgenoten van God. He? Dus je kan zomaar bij God thuis zijn. Je thuis voelen. Weten dat je daar bent. En ja, weet je, dat zijn ook dingen die kun je ook niet uitleggen zomaar. En dat, dan is het inderdaad zo. Wat je hier leest is moeilijk. En toch zijn het de woorden die de apostel gebruikt om onze plek aan te geven. We zijn huisgenoten van God. En een huisgenoot, dat is iemand die heeft vrije toegang. Dat is iemand die heeft bij wijze van spreken ook gewoon zelf de sleutels om de deur open en dicht te doen. Af te sluiten en je bent zo binnen. Een huisgenoot. En dat is wat we zijn. Huisgenoot. Die uitdrukking die komt 3 keer voor in het Nieuwe Testament. En deze keer, dat je het hier leest in Efeze 2, heeft het ook echt betrekking op onze plaats, op onze positie in Christus. En de andere 2 keer heeft het betrekking op gewoon letterlijke huisgenoten. Dat je goed moet zorgen voor iedereen, maar in het bijzonder voor je huisgenoten. Zegt Galaten 6 vers 10. Je huisgenoten, dat zijn de mensen waar je zorg hebt, zorg voor elkaar hebt. Wij zijn huisgenoten van de Heer. En dat op basis van de vrije toegang die we hebben gekregen. Dat niet alleen. Wij lezen ook nog in datzelfde vers 19. Huisgenoten van God, medeburgers van de heiligen. Of je mag daar eigenlijk ook wel zeggen van het heiligdom. Maar dan staat er even later dat we aan de ene kant dus huisgenoten zijn. Maar aan de andere kant dat wij worden gebouwd, medegebouwd in een, vers 21, heilige tempel in de Heere. En er staat in vers 22, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus een heilige tempel, een woning van God. Dus aan de ene kant worden we omschreven als huisgenoten en aan de andere kant vormen we ook het huis als zodanig. Dat is wel heel apart. En dat is ook hetzelfde, datzelfde is er aan de hand, met het lichaam. Wij vormen het lichaam van Christus. Een huis of een tempel, dat wordt in de Bijbel ook vaak wel vergeleken met een lichaam. De Heer Jezus die heeft op een gegeven moment ook gezegd van als ze bij de tempel zijn. En dan zegt de Heer Jezus van er zal een teken komen. En dan zullen jullie deze tempel afbreken. Maar ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Nou, en degene in zijn omgeving die dat horen, die zeggen dan van, maar dat kan helemaal niet, want er is 46 jaar over die tempel gebouwd. Maar dan hebben ze het over de tempel van Herodes. Maar dan staat er zo bij, hij had het over de tempel van zijn lichaam. Een tempel, een lichaam. Je lichaam is een tempel. Zo kun je dat zeggen. Het lichaam is ook een tempel. Het lichaam van Christus, dat is die tempel, dat is die heilige tempel. En dat is de andere omschrijving van ons als gelovigen samen. Wij zijn een lichaam. Het lichaam van Christus. En als lichaam hebben wij deel aan de persoon van Christus. Die namelijk het hoofd is van dat lichaam. En Christus is boven al wat is gesteld. Hij is de hemelen doorgegaan. En hij is boven in de hemel der hemelen terechtgekomen. Ja, en wij met hem. En dat zijn, ja, nogmaals, dat zijn eigenlijk onbegrijpelijke dingen. En inderdaad, ja, moeilijk voor het menselijk verstand. En het zijn dingen waar je aan de andere kant een beetje aan gewend raakt. Als je daar, ja, in het geloof mee omgaat. He, en misschien moet je wel eens zeggen van nou, dat is dan ook wel geloven tegen beter weten in de zin van dat je het ook niet kunt verklaren of zo. He, we begonnen vanmorgen, nou begonnen we niet mee, maar we hebben op een gegeven moment even, ja wel, hebben we die tekst even gelezen uit Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel, hemelen en de aarde. Dus God is de schepper. He, in Genesis 14... bij de ontmoeting met van Abraham en Melchizedek lees je dat God de allerhoogste is. Te voorstellen, hij is de allerhoogste. En in Genesis 15 lees je dat God tegen Abraham zegt van ik ben God, de Almachtige. Dus hij is de schepper, hij is de allerhoogste, hij is de Almachtige. Ja, dat is onze God. He, en dat zijn ook allemaal uitdrukkingen die hebben natuurlijk allemaal, ja, met elkaar te maken. Ik bedoel, als je de Almachtige bent, ja, dan heb je ook macht om te scheppen. En als je de schepper bent, ja, dan ben je vanzelfsprekend de Allerhoogste. Dat kan niet anders. En er is er maar één de Allerhoogste en dat is God, dat is de Almachtige, dat is de schepper van hemel en aarde. He, en dan kom je in zo'n psalm terecht, psalm 91, he, dat je mag verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste, zodat je vernacht in de schaduw van de Almachtige. Daar heb je die twee uitdrukkingen. Nou, dat is natuurlijk mooi. Als je, oh Heer, als ik maar in uw schaduw mag zijn. We zeggen wel eens van, ik kan nog niet in zijn schaduw staan. Maar dat bedoel je niet zo positief, maar och, hè, als ik toch in uw schuilplaats, de schuilplaats van de Allerhoogste mag zijn. Weet je? Daar kun je als gelovige je naar uitstrekken. Zijn zat gelovigen, die strekken zich daar ook naar uit. Oh, als dat toch zo mocht zijn. Wat ben je dan eigenlijk rijk? Dat je ook nog iets anders mag zien in de Bijbel. Dat je mag weten van, oh, wacht even, er staat geen punt achter Psalm 91 vers 1 en 2... Maar er komt nog een heel stuk Bijbel achteraan. Er komt nog een heel stuk geschiedenis achteraan. En uiteindelijk brengt die geschiedenis ons in ieder geval. Bij bijvoorbeeld de Efezebrief. Waar we lezen dat we in de hemel der hemelen zijn. In Christus namelijk. Of wat nog duidelijker is. Die geschiedenis brengt ons ook bij de Kolossenzenbrief. En wat lezen we in de Kolossenzenbrief? Ja, onder meer dat we niet moeten zoeken wat op aarde is, maar dat we moeten zoeken wat boven is. Waarom dan? Nou, waar Christus is, die ons leven is, wij zijn gestorven, zegt Paulus dan, maar je leven is met Christus verborgen in God. En wie was God ook alweer? Nou, heel veel natuurlijk, maar in ieder geval ook schepper van hemelen en aarde, de Allerhoogste en de Almachtige. En dat is, ja, dat is natuurlijk iets schitterends. Dat in een tijd waarin mensen laat ik niet aan uitdrukkingen beginnen. Waarin mensen klagen over de afwezigheid van God. Dat uitgerekend in die tijd, waarin hij verborgen is en zich verborgen houdt voor de wereld, waarin die wereld de meest belachelijke dingen kan bedenken om de waarheid van God maar te ondermijnen, en waarin die wereld, ja, op een niet mis te verstaande wijze kan spotten met God en de meest afschuwelijke dingen over hem kan vertellen en verkondigen. Waarbij als jij die hoort als gelovige het je gewoon pijn doet. En dat je denkt van jongen, je moest eens weten. Zo ver als mensen durven te gaan in hun hoogmoed, in hun verduistering van het verstand, in de verharding van hun hart. Het is werkelijk ongelooflijk dat in zo'n wereld God het uitgerekend in die periode tot stand heeft gebracht, dat je als gelovige kunt zeggen, ja maar ik bevind me in de allerhoogste hemel. Een gesloten hemel? Nee dus. Geestelijk gezien in ieder geval niet. Anders was er geen sprake van toegang. He? Als het een gesloten hemel was, hadden wij niet de toegang tot de Vader. Hadden wij niet de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Want dat spreekt elkaar tegen. Nee, als er toegang is, dan is iets geopend. En die toegang is vrij. In en door het geloof van de Heer Jezus Christus. En wij hebben daar, ja, broeders en zussen, zomaar door genade deel aan gekregen. En dan mag je dat dus zien. En dan mag je zelfs zeggen, en dat is helemaal niet om op te scheppen of zo hoor. Hè? Maar dan mag je zelfs zeggen van, ik hoef mij zelfs niet meer uit te strekken naar de schuilplaats van de Allerhoogste. Want ik ben met Christus verborgen in God de Allerhoogste. Niet eens in zijn schuilplaats, nee in hemzelf. Ik ben niet eens in de schaduw, maar in hemzelf. En zo hebben wij toegang gekregen, ja, tot die hoge positie in de Heer Jezus Christus. En het leven, hè, dat wij leiden, het leven leiden met een lange, maar toch ook vooral hoop ik, hè, met een korte ei. Dat is een leven, ja, zoals we dat hier op aarde mogen doorbrengen in ieder geval, wat we doen vanuit dat wat we zijn in Christus. Ja, weet je, het helpt altijd als je denkt aan wat je in hem hebt ontvangen. Dat helpt gewoon altijd. Je kan het nog zo lastig hebben en je kan het nog zo moeilijk hebben en je kan het nog zo druk hebben of juist helemaal niet druk hebben. Je kunt grote problemen hebben met van alles. Met anderen of met jezelf. Maar het helpt altijd als je jezelf bekijkt zoals God je ziet. Ja, dat is gewoon iets moois. Dat is een mooi principe dat het zo werkt. En hoe ziet God je dan? Ja, als God naar ons kijkt, dan ziet hij toch uiteindelijk zijn zoon. En we bevinden ons in die zoon. En dan ziet hij zijn geliefde zoon. Die in de wereld gekomen is. En die weggegaan is. De onderste weg gegaan is. Weg van lijden. En sterven. En opstanding. Die de verzoening tot stand heeft gebracht. Hij ziet die zoon. En wij zijn dan met die zoon in God verborgen. En ja, dan is het toch alsof God altijd weer zegt van ja, joh, maak je nou maar niet druk. Ik heb het helemaal klaargemaakt. Ik heb het helemaal afgemaakt. Ook voor mij? Ja, want daar begint Efeze 2 toch immers mee. Daar staat toch ook u. Wat ook u. Nou, het eind van hoofdstuk 1. De gemeente die zijn lichaam is de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u. Hé, daar hoor je bij. Waarom dan? Ja, omdat we door het geloof van Christus de toegang met vertrouwen hebben. Toegang tot wie? Nou, tot de Vader. En daar, ja, daar moet je uiteindelijk ook gewoon zijn. En dat is, ja, voor ons het leven in en onder een gesloten hemel. Want zo open als die is, ja, ik zou haast zeggen, zo open zal die voorlopig niet meer zijn. Maar goed, daar gaan we nog verder op in. Tot zover. stel voor dat we de Heer gaan danken met elkaar. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. De Heer, dat we hier bij elkaar waren en zijn. En dat we zomaar ook die vrijmoedigheid mogen hebben, Heer, om tot u te komen. Dat er een vrije toegang is, Heer, die we met vertrouwen mogen nemen. We danken, Heer, dat u ons zo rijk hebt gezegend in de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, voor alles wat u in hem voor ons gedaan hebt. Ook voor ons. En dank, Heer, dat we daardoor een nieuw leven hebben ontvangen. Heer, en dat dat leven, dat een leven is, wat gekenmerkt wordt uiteindelijk door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus zelf. Hij is ons leven. En Heere, het is zo geweldig, Heere, dat we dat mogen weten, dat wij deel hebben aan het onvergankelijke leven dat Hij aan het licht heeft gebracht en dat Hij is. Dank u wel, Heer, dat u zegen hebt gegeven, dat u alle zegen hebt gegeven in Hem. En we danken u ook, Heere, dat u ons gered hebt uit de wereld waarin we leven. Heer, een wereld die steeds verder van u afgaat. Heer, een wereld waaruit wij ook gered zijn. Een wereld die gekenmerkt wordt, Heer, door duisternis. En u hebt ons uit die macht van duisternis gehaald en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Heer, en zo zijn we in één keer veiliggesteld door u. En we danken u, Heer, dat u ons ook wil helpen. En dat is ook onze bede, Heer, dat u ons wil helpen om te begrijpen wat dat betekent voor het leven van alle dag. Heer, want dat heeft ook in praktische zin eigenlijk zoveel gevolgen. Heer, de manier waarop u ons vormt, de manier waarop u met ons omgaat, de manier waarop u ons steeds beter leert begrijpen wat u zegt in uw woord, zodat het soms misschien wel eens wat makkelijker lijkt dan dat het moeilijk lijkt. Heer, we willen u danken dat we mogen groeien, Heer, naar u toe. Ja, en dat u in dat alles tot uw doel komt. U bent dat goede werk begonnen in ons en u zult het voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dank u wel daarvoor, Heer, dat dat onze blijde verwachting mag zijn, Heer, en het uitzicht dat we hebben. We loven en prijzen u daarvoor en we danken u boven alles vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.